Naar Genesis hoofdstuk 44 gaan wij vanavond, waar een deel van de geschiedenis zich herhaalt, waar zojuist Jozef en zijn broers een maaltijd hebben genuttigd, en hoewel ze aan aparte tafels zaten, aten de broers toch van hetgeen Jozef hen aanreikte vanaf zijn tafel. Toch een beeld dat we enigszins zouden moeten herkennen. Zij aten hetgeen Jozef hen aanreikte en zij dronken, eindigt hoofdstuk 43, en zij werden dronken met hem. Dus enigszins voortvarend vertaald. Andere vertalingen hebben namelijk niet dronken staan, maar ze werden vrolijk. Vrolijk. Nee, niet ziek. Ook niet dood. Ja, het was een feestelijke bijeenkomst. Dat hoort ook zo, want maaltijden en feesten, bij nader inzien, ik praat weer te langzaam, maar bij nader inzien, in het Nieuwe Testament is dat een en hetzelfde woord. Hè. Gamos is een maaltijd. Het wordt ook beschreven of vertaald als bruiloft. Vandaar dat we in het Nieuwe Testament hier en daar met bruiloften zitten, waar sowieso nooit een bruid aanwezig is. In geen een van die bruiloften. En bruidegom is ook moeilijk. Ik geloof maar één keer dat er... Maar goed. Maar het is een maaltijd. Maar de maaltijd, gamels en een trouwerij hebben met elkaar gemeen. Dat gemeenschap tot stand komt, dan wel gevierd wordt. En daarom is het ook hetzelfde woord. Hè? Goed. Nou, laat ik daar niks meer over zeggen. En bovendien, een maaltijd in de Bijbel is al heel gauw, niet altijd, maar al heel gauw uitbeelding van het Nieuwe Verbond als zodanig. Niet altijd, want de maaltijd kan ook zijn juist een uitbeelding van het Oude Verbond en van de gemeenschap die er is onder de wet, de gemeenschappelijke wijze van leven, cultuur noemen we dat. Een tafel en een maaltijd drukken dat uit, maar in het bijzonder is het een uitbeelding vooraf van nieuwtestamentische tijd, vandaar dat het ook het enige teken is, ritueel als u wilt, dat wij hebben overgehouden van al die inzettingen die wij in de Bijbel tegenkomen. Hè? De maaltijd. Hoe vaak dat moet, zo dikwijls als je maar wil. Want dat staat er ongeveer dan. Hè? Maar daar is het de uitbeelding van. Van nieuwtestamentische waarheid. Maar dat had u al lang begrepen. Want u had al lang begrepen dat die geschiedenissen van Jozef, want zijn geschiedenissen van Jozef, dat al die geschiedenissen van Jozef op een of andere wijze spreken over het einde van het Oude Verbond en het begin van het Nieuwe Verbond. Het aanbreken, maar eigenlijk het begin van het Nieuwe Verbond. En dat is dus gewoon onze tegenwoordige bedeling. Dan wel, het is tegenwoordige waarheid, met de uitdrukking ontleend aan 1 Petrus 2. Gemeentelijke waarheid dus. En dat vinden we ook terug in het nu volgende hoofdstuk. Want ja, over eten gaat het, hè? Over een maaltijd gaat het. Er was niks te eten, ze hadden geen leven. En de broers moeten het halen, de hele familie moet het halen in Egypte. Niet in het land, maar buiten het land. Dat is nu nog zo, hè. In Jeruzalem hebben we niks te zoeken. Galaten zegt, Jeruzalem is in slavernij. Dat is niet vrij. Dat zie je beneden. Maar we hebben een Jeruzalem dat boven is. Dat is ons allermoeder. En van de andere kant geredeneerd, wij zijn toegevoegd aan of gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Dat was respectievelijk Galaat 4 en Hebreeën hoofdstuk 12. Want hoe dan ook, de Heer zelf, de zaligheid, het nieuwe verbond, het koninkrijk of hoe het maar heet, het is verborgen. En dus niet op de plaats waar je het zou moeten verwachten, namelijk in Jeruzalem, dan wel in het land Kanaan. Daar is het niet. Het is in het buitenland en dat is wat hier ook geïllustreerd wordt. En het heet niet Joods, het heet Jozefs. Het is niet de vervulling van beloften aan Juda, want dat is de openbaring van het koninkrijk. Dat is vervulling van beloften aan Juda. Beloften die we trouwens pas in hoofdstuk 49 tegenkomen, waar u wordt geacht ze te kennen. Maar we hebben van doen met vervulling van beloften aan Jozef, en die vererfd zijn via Jozef aan Efraïm en zo verder. Hoewel we die beloften feitelijk pas tegenkomen in Genesis 48. Maar goed, dan bent u er helemaal bij, hè? Hoofdstuk 44 dan. Hij gebood degene die over zijn huis was, wat dat toch voor een geheimzinnige figuur is. U weet wat er nu gaat gebeuren. Jozef, zijn broers gaan weer terug naar het land. Jozef heeft zich niet bekend gemaakt. Ze gaan met, was de bedoeling, met de nieuwe voorraad graan, gaan ze terug naar vader Jacob, was het idee. En Jozef geeft opdracht hoe het geregeld moet worden. En er staat, hij gebood degene die over zijn huis was. Dat is diegene waar we vorige keer ook over gestruikeld zijn. Een figuur die niet met name genoemd wordt, zodat je hem zo ook maar weer vergeet. Die man heette hij een paar keer. Weet u dat nog? Uit hoofdstuk 42 was dat. Die man. Wij vonden hem, 43 bedoel ik. In hoofdstuk 43 was dat. Dat is vanaf vers 16. Als Jozef Benjamin met hen zag, zo zei hij tot degene die over zijn huis was. En 44 vers 1 begint met, en hij gebood degene die over zijn huis was. Dat is dezelfde dus. Maar daarna hadden we hem in 43 vers 17. De man nu deed gelijk Jozef gezegd had. En in vers 19, daarom naderden zij tot die man die over het huis van Jozef was. Ze hadden een gesprek met hem. En daarna, vers 24, daarna bracht de man deze mannen in het huis van Jozef. En hij gaf water en zij wiesen hun voeten. Hij gaf ook aan hun ezelen voeder. En nu zijn we in hoofdstuk 44, vers 1. Daar heb je diezelfde man weer. En in vers 4 heb je hem ook weer. Is het vers 4? 44, vers 4? Ja. Als Jozef tot degene die over zijn huis was zeide, maak u op en jaag die mannen achterna. Enzovoort. De zaakwaarnemer voor Jozef. Waar het eigenlijk over gaat natuurlijk, is dat deze onbenoemde, of gewoon de Heer Jezus zelf is, de Messias. Oh, u dacht dat Jozef dat was. Ja, dat maakt allemaal weinig uit. Jozef staat eigenlijk voor die beloften, weet u wel. Die zegeningen die beloofd waren, die gaan onder de naam Jozef. Zo goed als de wet en alle vervloekingen die daar ook onder vallen, gaan onder de naam van Mozes. Je moet eraan wennen dat een man niet noodzakelijk een type is van een andere man, maar eventueel van wat meer abstractere zaken. Maar het maakt verder niet uit, want hoe dan ook, mijn andere alternatieve opmerking zou geweest zijn, nou ja, als die man die over dat hele huis is, als het niet Christus zelf is, dan noemen wij hem de Heilige Geest. Maar omdat het gaat over die over zijn huis is, u weet toch dat wij zijn huis zijn? Hebreeën 3, 1 Timotheus 3, wij zijn toch zijn huis? En u weet toch wie het hoofd van het huis is? Ja, dat is Christus zelf. Alleen bij gelegenheid kennen we die onder de andere aanduiding Heilige Geest, omdat hij zich niet vertoont en van in het verborgene werkt. Dat is nou eenmaal met alles zo wat geest heet, of andersom, al wat in het verborgene werkt en niet gezien of getast kan worden, heet nou eenmaal geest. Dat is een verzameld woord, verzameld naam, zo u wilt. Voor. Dus in de praktijk maakt dit geen verschil. Ditzelfde zeg ik ook trouwens altijd bij Ploni Almoni. Kent u Ploni? Almoni? Ploni Almoni?
Ja,
zulk één wordt het vertaald. Zo en zo. Zulk één, Mr. X. Uit het boek Rut. Die losser, die hogere rechten had dan Boaz, en die dus even ten tonele gevoerd wordt. En die zegt, ik zal Rut niet kunnen lossen, want dan verlies ik wellicht mijn eigen erfdeel, een erfenis, en dus verdwijnt de man weer van het toneel. Maar eigenlijk is het de belangrijkste man in het verhaal. Want hij is een beeld van, en daar ga je dus, hè, van Christus in onze tegenwoordige bedeling, die al een erfenis heeft. En daarom Israël, en meer specifiek Juda, niet lost. Want daar is Rut een beeld van, zo de stammoeder binnen de stam van Juda, van het koninklijk huis. David stamt van haar af, vervolgens. En dat soort dingen meer. En, maar die wordt pas gelost in de toekomst, bij de tweede losse. Dat wil zeggen, dat is bij de wederkomst van Christus. De komende sterke man. Boas. De komende sterke. Maar zolang hij niet komt om met name Juda te verlossen, voor mijn part is het, dat maakt me niet zoveel uit, maar eigenlijk Juda hebben wij van doen in onze dagen met een andere losser die al een erfdeel heeft. En u weet, en er staat ook gewoon in het Nieuwe Testament, dat wij het erfdeel van Christus zijn. Wij zijn zijn erfdeel, staat er. Hm? Ja, andersom ook trouwens, maar dit staat er ook, hè. Hem in wie wij een erfdeel geworden zijn. Ja, precies, we zijn zijn erfdeel. Dat is dus Ploni Almoni, de onbekende, die trouwens in de geschiedenis ook een paar keer vaker opduikt en die daadwerkelijk familie blijkt te zijn van David. Als David vlucht voor, hoe heette die priester? Achimelech. Als die vlucht voor Saul? Abimelech? Achimelech, geloof ik. Hoe heet die priester? 1 Samuel 21. Nou ja, goed. Als hij dus eet van de tafel der toonbroden en dat soort toestanden, dan vraagt die priester aan David, die vraagt, waar is je personeel, waar zijn je knechten, waar zijn je jongelingen? En dan zegt David, nou, punt 1, ik ben op een geheime missie, want het gaat over de verborgenheden van het koninkrijk. Ik ben op een geheime missie. De koning heeft mij een geheime opdracht gegeven. En de jongelingen heb ik de plaats van Ploni Almoni, de plaats van zulk een te kennen gegeven, waarin dus in één klap staat, Ploni Almoni heeft een erfenis, het is een stuk grond, een locatie, en het is nog geheim ook. Maar voor hen heeft David gezegd welke plaats dat is. Heb je dat nog? Prachtige symboliek, want het is gemeentelijke waarheid natuurlijk, hè? En die metgezellen van David waren ook lang daarvoor al een uitbeelding van de gemeente die deel heeft aan Christus. Zolang Saul nog leeft en zolang die wet nog gehanteerd wordt onder het Joodse volk. Prachtige symboliek allemaal. En ik vertel het nu maar in één adem, zo achter elkaar. Maar het zijn geschiedenissen die het waard zijn om veel uitgebreider besproken te worden. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is. Maar het is maar dat je begrijpt wie die man is, hè. Het is eigenlijk Christus. Het is Christus die zich verbergt. Maar die de touwtjes in handen heeft en die de belangen behartigt van ene Jozef. En dus de belangen van dat woord van God met beloften aangaande eerst geboorterecht, dat zou vervuld worden. En mijn Bijbel zegt dat alle beloften Gods in Christus ja en amen zijn. En een van die beloften heet Jozef, gaat onder de naam Jozef, die van eerst geboorterecht en gezult worden tot een volheid der heidenen, tot volheid der volken. Genesis 48 zijn we nog niet. En degene die ervoor zorgt dat dat vervuld wordt, is uiteraard Christus zelf, want in hem zijn alle beloften God, zoveel als er zijn, ja en amen. Het is goed herkenbaar. Ja, als je er voor het eerst van hoort, en als je nog nooit een bijbelstudie hebt bijgewoond, dan weet je niet waar ik het nu over heb. Maar ja, dat is mijn schuld niet. Hè? Nee. Doe maar weer. Ja, maar het is het woord van God en het zijn heus zekere dingen. Men zal wel eens schrift met schrift vergelijken, dan herken je dit soort patronen. Goed. Terug naar vers 1. Hij gebood aan degene die over zijn huis was, zeggende: vul de zakken deze mannen met spijzen, nadat zij zullen kunnen dragen. Zo gaat het altijd. De Heer geeft te eten, de Heer geeft leven en precies zoveel als je dragen kunt. En als je hebben kunt of hebben moet. Men zou het nalezen in Exodus hoofdstuk 16 over het manna. Oh, die zoek ik even op. Die vind ik mooi. Vind ik een leuke tekst. Exodus 16. Wat zeg ik? Ja, Exodus 16. Dat klopt. Dan valt voor de eerste keer dat manna. Nou ja, het valt. Er staat, het lag 's morgens vroeg als de dauw was opgevaren, lag het op de grond. Dat is vers 14 van Exodus 16. Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm, op de aarde, wat het maar is, hè. Toen het de kinderen, dit is een prachtig vers, toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander, het is man. En dan moet ik grijnzen, want de vertalers struikelen hier, hè. Nee, niet dat het niet goed vertaald is, maar het was niet te vertalen. Het is man. Ze zeiden namelijk, man is het. Vraagteken, want man betekent zoveel als hoezo, wat, wie, waar. Het is het vragende voornaamwoord. Er zijn nauwelijks andere. Het is het vragende voornaamwoord. Wat is het? Of je had ook kunnen vertalen, het is dinges. Want ze wisten niet wat het was. Een spul, hoe noem je het? Ja. En zo is het blijven heten. We noemen het dan manna. Ja. Wat is het? Want ze wisten niet wat het was. En dan moet je opletten. Mozes dan zeide tot hen: dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. En dan weet je wat het was. Hè? Staat er gewoon bij. Dit is het brood dat de Heer jullie te eten gegeven heeft. Daar is het namelijk de uitbeelding van. Van het leven dat God geeft. En als, dat niet, als je dat nog niet begrepen had, dan lees je het wel in Johannes 16. Uw vaderen hebben het mannen gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dat laatste dat hij niet moet zeggen, dat is ontactvol. He. We hebben de mannen gegeten in de woestijn en zijn, niettemin, gestorven. Maar ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zij wisten niet wat het was, maar het is het woord van God. En nog verder, want je was nou in het Johannes-evangelie. Zij wisten niet wat het was, maar het was Christus zelf. Die het woord gestalte geeft. En met een metafoor eigenlijk is ze. Ja, en dan gaat hij verder. Dan staat er, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Er staat een dubbele punt achter, maar ik heb het in mijn Bijbel niet veranderd, maar in mijn optiek, daar moet een dikke punt achter staan. Niet een dubbele punt, een punt. Wat is dat voor spul? Dit is het brood dat de Heer jullie te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Punt. En dan krijg je op normaal Bijbelse manier een prachtig parallelisme. Dat wordt in twee zinnen die op dezelfde wijze zijn geconstrueerd. Ik heb het over de zinsbouw. Wordt gezegd wat het is. Zij wisten niet wat het was. En Mozes zegt, dit is het brood. En daarna, dit is het woord. En dat mag niet al te moeilijk zijn, want de mens zal weer brood alleen niet leven, maar bij alle woord. Want brood is een beeld van het woord van God en het woord van God is leven. Dus brood is leven, het levende woord van God. Verzamelt daarvan een ieder nadat hij eten mag, wat lazen we in Genesis 44. Vul de zakken deze mannen met spijzen nadat zij zullen kunnen dragen. Precies genoeg. Per persoon uitgemeten. Er is voldoende. En de een verzamelde en hij had niet te veel. En de ander verzamelde en hij had niet te weinig. Staat er dan bij gelegenheid. Verzamelde van een ieder dat hij eten mag een gomer voor een hoofd naar het getal van uw zielen. Ieder zal nemen voor degene die in zijn tent zijn. En de kinderen Israëls deden al zo en verzamelden de een veel en de ander weinig. Doch als ze het met den gomer maten, zo had hij die veel verzameld had niets over. En die weinig verzameld had, ontbrak niet. En ieder verzamelde zoveel als hij eten mocht. Wat dat betekent? Nou ja, makkelijk om te zeggen, betekent dat de Heer voldoende geeft. Maar de strekking is natuurlijk ook, de Heer geeft niet meer dan je opmaakt. Wat je niet gebruikt, of niet van plan bent te gebruiken, krijg je ook niet. Hebben die nog? Ja. Het is niet zo van de Heer geeft, het is niet veel, we hadden graag meer willen hebben, maar niettemin is het genoeg. En dan hebben we nog een hele reeks bijbelteksten waar staat dat vergenoegzaamheid dan wel tevredenheid een mooie christelijke deugd is. Dus je moet er dan maar genoegen mee nemen. Maar dat is niet de strekking. De strekking is, je krijgt niet meer, hoeveel je ook vergadert, je krijgt niet meer dan wat je ermee doet. En voor mij is het een belangrijke waarheid, want ik put daar zelfs troost uit. Hoe komt het nou dat mensen de prachtigste Bijbelse waarheid horen en de schouders ophalen en zeggen, nou, hoe doet het nou? En ik weet dat het voor hen ook niet bestemd is. Ze doen er niks mee. Ze maken het zich niet eigen, ze hebben er geen interesse in. Ze kunnen het ook niet verteren, ze leven toch in een andere wereld. Ze hebben andere doelstellingen enzovoort, hebben er geen belang bij. En zijn zeer tevreden met wat ze wel hebben. Zij hoeven niet veel en ze krijgen ook niet veel. En bovendien, van het woord van God in het algemeen staat ook bijvoorbeeld die aardige uitdrukking, men zal geen parelen voor de zwijnen werpen. Het hele punt is namelijk dat het woord van God beschouwd wordt als kostbaar en het is niet bestemd om het overtollig te hebben en dan weg te gooien of iets dergelijks. Het is ook alleen maar bestemd voor degene die oprecht belangstelling hebben voor de waarheid en voor de Heer en zijn werk en zijn woord. Als je dat niet hebt, dan blijft die Bijbel ook gewoon dicht. En naarmate je het hebt, gaat die Bijbel ook open. En als je andere belangstelling hebt, dat wil zeggen, als je er iets anders mee doet of iets geks, of je gooit het voor de zwijnen of waar je het maar voor gooit, dan voor de honden is ook nog een Bijbelse term in dit verband, dan gaat die vanzelf dicht. Dan heb je niks meer om te verspillen enzovoort. Daar is het ook te kostbaar voor. Hebben die nog? Dat is het idee wat erachter steekt. Hè? En van de, voor zover het woord van God, eigenlijk de wijsheid van God, wordt voorgesteld door honing, en dat is ook een redelijk bekend Bijbels gegeven, staat er bij gelegenheid dat men het weliswaar zou eten, maar vooral men zou het proeven om de smaak en men zou er ook niet te veel van eten, want dan krijg je last van je maag, staat er. Dat is slecht voor de buik. Met andere woorden, je moet het wel eten en het wordt ook van harte aanbevolen, maar nadat je eten kunt. En nadat je dus verwerken kunt en daar vooral van genieten, het proeven. Dat is de kunst van eten trouwens ook. Het gaat niet om de hoeveelheid waar je bevrediging in vindt, maar gaat om de smaak. Dat scheelt een heel stuk, ja. Nou goed. Maar specifiek staat dat over de honing. Ergens in de spreuken staan een paar prachtige uitspraken over de honing. Maar ze gaan over het woord van God. Staat er trouwens ook bij, hoor. Dat er een beeld is van wijsheid enzovoort. Maar goed, weer terug naar Genesis 44. Zij krijgen dus koren, naar dat zij zullen kunnen dragen. En leg iedersmans gelds in de mond van zijn zak. Ze krijgen dus te eten mee. En ik denk, geloof dat ik vorige keer al of een vorige keer erop gewezen heb... dat dit eigenlijk het werk is van de hoge priester van het Nieuwe Verbond... naar de ordening van Melchizedek. Want het was Melchizedek die voortbracht brood en wijn. Hetgeen een beeld is van Christus... in het Nieuwe Testament, dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Met name natuurlijk Hebreeën in het algemeen en Hebreeën 7 in het bijzonder. En verder hebben we natuurlijk nog het bekende beeld van de avondmaalsviering. En daar gaat het dus ook inderdaad over. Hier is het echter in opdracht van Jozef dat deze man over het huis van Jozef dit regelt. En het maakt hem tot type van Christus en die broers tot een uitbeelding... van hoe in onze dagen de gemeente ontstaat. En nou wordt hier interessant, vind ik... ik moet er ook altijd bij lachen, bij glimlachen... omdat we hier aanlopen tegen een verhaal... dat nog doorechoot in onze dagen... zonder dat men meteen denkt aan de geschiedenis van Jozef. Dat is namelijk het verhaal van de Graal. Ik wil dit niet zeggen, maar het rijmt natuurlijk wel, dus het is jammer om het dan niet te zeggen. Het is het verhaal van de Graal. Ik wilde zeggen, het is het verhaal van de beker. Vers 2. De zilveren beker. Mijn beker, de zilveren beker, zult gij leggen in de mond. De open, mond is gewoon opening, dat weet u. Hè? In de opening, in de mond van de zak des kleinsten. Hé, hey, die heb ik vergeten te noteren. Ja. Huh? Nou ja. Ja, ik vergeet het te noteren. Nou ja, die komt nog dan. Mijn beker, de zilveren beker, zult gij leggen in de mond van de zak des kleinste. Dat is Benjamin, maar hij heet hier de kleinste. En dat is niet voor het eerst en ook niet voor het laatst, want zo heet die man heel dikwijls. Als het over de man gaat, als het over de stam gaat, ligt het iets anders. Hoewel de stam van Benjamin de naam heeft de kleinste stam te zijn. Heel de Bijbelse geschiedenis door. Maar de man wordt de kleinste genoemd. Heftig, hevig, zoals hier. Mijn beker, de zilveren beker, zult gij leggen in de mond van de zak des kleinsten... met het geld van zijn koren. Dat wil zeggen, ze kregen allemaal een geld terug... En je moet niet denken dat Benjamin zijn geld niet terugkreeg... en dat hij in plaats van zijn geld een zilveren beker mee terug naar huis kreeg. Zulke dingen gebeuren alleen bij voetbaltoernooien enzovoort. Kost een heleboel geld en daarna krijg je een zilveren beker thuis... waar je toch niks mee kunt. En die verdwijnt dan in het trofeeënkastje. Ja. Maar hij kreeg zijn geld terug en hij kreeg de beker mee. Hetgeen gebeurde en het deed naar Jozefs woord het welk hij gesproken had. Desmorgens als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken. Maar u weet langzamerhand allemaal, als het desmorgens licht wordt, waar ben je dan? Het begin van een nieuwe dag en daarom het begin van de Nieuwtestamentische tijd. De duisternis is voorbij, het licht gaat op. En tegen dat het kerstfeest wordt, weten we dat allemaal weer. Hoewel dat eigenlijk een misverstand is, want het had Pasen moeten zijn. Desmorgens vroeg, als het begon te lichten, zing je op eerste paasdag... daar is het werelds duister wolken, het licht der lichten opgegaan... komt tot zijn schijnsel alle volken. Het is een paaslied. Ze hebben het hele kerkelijke jaar door elkaar gehusteld. Het is een paaslied. Hè? En nee, die ander ook. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzy. Een scheut uit zijn wortel zal vrucht dragen. Het is een paastekst. Het is niet kerst. Afgehouden tronk. Dat is Goede Vrijdag. En als er dan een scheut uit voorkomt, dat is eerste paasdag. Dat is de opstanding. Ik roep al jaren, ze hebben kerst in de plaats van Pasen gezet. En daardoor zijn ze de opstanding van Christus kwijt. En daardoor noemen mensen zich christenen zonder dat ze geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ze geloven in zijn geboorte en men beschouwt dat als het begin van de Nieuwtestamentische tijd. En daarmee ook als het begin van onze jaartelling. maar berust op een misverstand. Het is ook pas heel laat ingevoerd. Want oorspronkelijk rekende men christelijke jaartelling post passionem Christi. Dat wil zeggen, vanaf het lijden, vanaf de dood en opstanding, daar begint jaar 1 van de nieuwtestamentische tijd. Dat is terecht, maar men is het allemaal kwijtgeraakt en men heeft bijbelse uitspraken over de opstanding van Christus toegepast op zijn geboorte. Ter vergoelijking moet ik dan wel zeggen dat zoveel uitspraken rond de geboorte van de Heer Jezus in zichzelf verwijzen naar wat ik dan toch hardnekkig blijf noemen zijn wedergeboorte, zijn opstanding uit de geboorte uit de maagd. Is natuurlijk gewoon opstanding uit de dood. Dat begrijpt u toch, hè? Dat soort dingen. Hè? Ja, het is een wonder van God, maar het greep vooruit. En niet alleen greep het vooruit op de dag van zijn opstanding. Het greep zelfs eventueel sommige dingen, details, grijpen vooruit op zijn wederkomst. Wanneer hij alsnog zal verschijnen. Dat is allemaal symboliek. Vastgelegd in de geschiedenis. Hm? Daaraan herken je dus ook meteen het woord van God. Het zijn allemaal dingen die kom je in de verdas niet tegen. En in, wat zegt die zuster? In de Koran? Nee, ook niet, nee. Had ik niet eens aan gedacht. Nou goed, laat maar zitten. Ja, je wil dat niet meteen roepen, nietwaar. Maar, dus dan doe ik dat via een andere route. Maar dat is zo. Al die andere zogenaamde heilige boeken. Nou, als je aan je Bijbel gewend bent en er enig inzicht in hebt, dan herken je die andere boeken meteen als flauwekul. Hè? Ja, in het gunstigste geval menselijke wijsheid, maar meestal menselijke onwijsheid. Hè? Ja, ik kan het ook niet helpen. Als je een chaotisch boek wil lezen, dan moet je lezen, ik zal niet meteen de Koran noemen, maar dan moet je lezen de werken van Blavatsky of zo, en dan Blavatsky, van die dikke pillen. Ja, echt, die heb ik gelezen, ja, tuurlijk. Oh nee, sorry. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er niet nooit doorheen gekomen. Je komt er niet doorheen. Het is namelijk wat al. En tegen dat je 300 bladzijden gelezen hebt, vraag je af, waar gaat het over? En dat heeft ze dan nog niet gezegd. Dus ja, het is gewoon demonisch. Het is gewoon demonisch. Dat herken ik wel inmiddels aan zoveel zogenaamde boeken. Het is gewoon demonisch, het is wartaal. Het gaat maar door en het gaat maar door. En je denkt, god, dat is wel interessant. Interessante zienswijze, ga maar verder. Maar het gaat niet verder, het is een en al chaos. Dus het lijkt een beetje op het, niet op het spoorboekje, maar wel op de uitvoering daarvan, laat ik het zo zeggen. He? Het was goed bedoeld. Het was goed bedoeld, maar toch maar weer. Laat maar zitten. Een zilveren beker in de mond van de zak des kleinsten met het geld van zijn koren. En er staat er weer, want de volkomen onverbolen staat er. En hij deed naar Jozefs woord het welk hij gesproken had. Zodat volkomen overbodig, historisch volkomen overbodig, steeds meer weer Jozef en het hoofd over zijn huis genoemd worden enzovoorts. Dus daar is wel wat mee. En daar gaat het natuurlijk om. Wij zijn het huis van Christus, die het hoofd is van zijn eigen huis, om zo te zeggen. En daar is een huisbewaarder inderdaad. En de positie van de gemeente berust inderdaad op de beloften aan Jozef, gaan onder de naam Jozef. Vandaar dat je in het Nieuwe Testament meteen geïntroduceerd wordt bij ene Jozef. En inderdaad, er waren beloften aan gedaan. Dat was verloofd. Ja. Kan niet missen. En er wordt een mannelijke zoon uitgeboren die een beeld is van de gemeente. Ja. Een mannelijke zoon op wie de beloften gods van toepassing zijn. Maar niet alleen op hem, maar op heel de gemeente waarvan hij het hoofd is. Dus hoe je dat nou keert over. Wie was trouwens het hoofd van het huis van Jozef in het Nieuwe Testament? Die Jozef uit Matthäus 1. Ja, Jezus. De volgende generatie. En Jozef verdwijnt van het toneel, zoals alle Jozefen. En Jezus werd hoofd van dat huis. En dus de erfgenaam van de titel. En toen werd het Jezus, gij zoon de Davids. in plaats van eerst Jozef, gij zoon van David. Dat kom je het eerste tegen, hè? Matthäus 1. Jozef, gij zoon van David. U weet, was het toch kerstfeest of wat was het ook weer? Jozef, gij zoon van David. En daarna wordt het Jezus, gij zoon van David. Ja, dus sluit allemaal aan. Hij deed naar Jozefs woord, het welk hij gesproken had. En dus Benjamin kreeg die, nee, die kleine, de kleinste, kreeg die beker in zijn zak mee. Hè? En desmorgens, als het licht werd, hier breekt het nieuwe verbond aan, weet u wel. Zo liet men deze mannen trekken, ze gingen weer naar huis. En hen en hun ezelen, en zij zijn ter stad uitgegaan. Denk, als ik het lees, denk ik altijd dat het Groningen is, hè. Want dan ga je ter stad uit, hè. Ja, Groningers gaan ter stad uit. Echt waar. Zij zijn ter stad uitgegaan. Zij waren niet verre gekomen als Jozef tot degene die over... Daar heb je hem weer. Oh, ja. Dat Jozef tot degene die over zijn huis was, zeide... Maak u op en jaag die mannen achteraan. Maak u op, dat weet u toch, dat is... Vroeg opstaan, hè? Maak u op. Het is nieuwe dag, maak u op. Dat is de vaste uitdrukking. Maak u op, want wordt verlicht, want uw licht komt, enzovoort. Hè? En toen maakte zich Joshua vroeg op en al dat soort dingen. Opstaan, het is een nieuwe dag, er gaat wat gebeuren. Maak u op en jaag de mannen achterna. En als ge hen zult achterhaald hebben... want het heet niet inhalen, dat heet achterhalen. Hè? Inhalen, dat is passeren. En... Achterhalen is te doen, maar inhalen is nog heel wat anders. Heb ik laatst nog nagevraagd. Dan weet ik die man ook alweer. Rossi. Nou, goed, laat maar zitten. Dat is nog heel... Ja. En als gij hen zult achterhaald hebben... zo zult gij tot hen zeggen... waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? Is het deze niet waaruit mijn Heer drinkt... en waarbij hij iets zekerlijk waarnemen zal... Er is nog commentaar op die beker. Is het deze niet waaruit mijn Heer drinkt? Want Benjamin had hem, al wist hij dat niet. Maar het was de beker waaruit Jozef drinkt. En waaruit Jozef leven ontvangt. Heb je dat nog? Het gaat over leven. Een beker. Dus, u weet wel wat de Heer zei over die beker. Nog, dan zeg ik weer veel te veel. De Heer zei over die beker, hij zei, dit is het bloed, en wij interpreteren meteen dood. U niet meer, mag ik hopen, want bloed is niet dood, hè? Bloed is leven. Je kan het kwijt zijn, het kan in de aarde vallen, maar het is niet je dood die in de aarde draait, het is je leven wat wegloopt. Hè? Dat, toch? Bloed is leven, anders vraagt u het nog maar aan uw dokter. Ja, ik heb het ook nooit begrepen, dat bloed dood zou zijn. Bloed is leven. En bloed werkt. Bloed heeft kracht. Nee, niet als het in de grond gedropen is, of in een emmer zit, sorry. Maar wel als het in uw aderen zit nog. Dat is heel je levenskracht. Dat wordt rondgepompt en het houdt het zaakje op gang. En dan reinigt het ook, hè? Hebben ze mij geleerd. Hè? Bloed heeft een reinigende werking. Ja, niet als je het ergens overheen gooit, maar wel, maar wel als het in je aderen zit en rondgepompt wordt door het hart dat geacht wordt het werktuig te zijn waarmee men gelooft. Maar het is het werktuig waarmee het leven wordt rondgepompt. Dat heb je toch, hè? Het is de beker, het bloed, het leven van het Nieuwe Testament waaruit men zou drinken. En men beeldt daarmee uit dat men het leven van het Nieuwe Verbond, wat per definitie eeuwig leven is, tot zich neemt. Dat is wat het betekent. En het bloed van het Oude Verbond, dat is vergankelijk leven. De Heer Jezus raakte dat kwijt aan het kruis van Golgotha. Dat is niet van het nieuwe verbond, dat is het oude verbond. Kan niet anders. Hij leeft onder het oude verbond en is stierf onder het oude verbond. Het is echt niet anders mogelijk, hoor. Maar goed. Is het deze niet waaruit mijn Heer drinkt? Het leven van Jozef stelt het voor. Waarbij hij iets waarnemende waarneemt. Want dat staat er. Dat went langzamerhand ook. als zo'n werkwoord benadrukt moet worden, dan wordt het gewoon herhaald. Dat is in vele talen zo trouwens. Als er iets sterk is, dan herhaalt men het woord gewoon. Aanlang, dat weet je, dat is gras, hè? Aanlang. Ja, maar Saïdja en Adinda, die lagen in het... In het Alang-Alang, ja, dat was het Alang-Alang. Dat is het lange gras, hè, met dank aan, hoe heet het, die man? Hè? Wat zei je? Ja, zie je aan het dinde wel, dat vermeldt natuurlijk niet. Maar, toe maar. Is het deze niet waaruit meneer drinkt, waarbij iets waarnemende waarnemen zal... De vertaling is goed, want dat is de betekenis, hoor. U weet wel, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij stervende sterven. Dat heeft men dan nog vertaald met de doodsterven. En de Heer zei, ik, te die dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. Maar er staat verbergende verbergen. En hier staat waarnemende waarnemen. Dat wil zeggen met zekerheid waarnemen. Helder zien. Nou, dat is wat het is. Ik zie niet meer zo helder, dat ligt aan mijn bril. Hè? Nou goed. En u weet hoe het is met helder zien. Als je goed licht hebt, je ogen zijn goed, dan zie je helder. Maar of je dan helderziende bent, ja, dat kan je zo zeggen. Maar dikwijls verstaat men daar wat anders onder. En het verschil wordt niet gemaakt. Dat moet uit het verband blijken. Het woord zegt het niet. Heb je dat nog? Dat is hier ook zo. En ook op andere plaatsen waar het woord gebruikt wordt trouwens. Maar het is nogal een lastig woord om te bespreken eigenlijk. Omdat er zoveel aan vasthangt. Het woord heeft inderdaad de betekenis van waarnemen. Maar het is een bekend woord. Het is het woord nachash. En nachash kennen wij meestal als slang. Een slang. In de hof bijvoorbeeld. Of wij kennen het woord als koper. In bijvoorbeeld de tabernakel. Of zoiets. Het wordt vertaald met slang. Het wordt vertaald met koper. En leuk wordt het als je onderweg tegenkomt een koperen slang. Die Mozes moest maken, ik hoop maar dat hij in de Bijbelse geschiedenis thuis bent, een koperen slang. Die Mozes moest maken en op een staak zetten en verhogen, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd, of moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is wat Johannes 3. Hoezo slang, hoezo koper? En het vervelende is nog dat men bij slang gewoonlijk aan de duivel denkt, omdat wij bang zijn voor slangen. Een goede reden daarvoor is dat we ze in Nederland nauwelijks hebben en voor zover we ze hebben, komen we ze niet tegen. Dus ja, ik heb het ook niet op die beesten hoor. Nee, ik heb. Maar u weet hoe dat is. Een slang is niet maar de uitbeelding van Satan. Het is de uitbeelding van de heerschappij over de materiële, de stoffelijke, de tastbare, daarmee ook vergankelijke wereld. Vandaar dat je hem tegenkomt als uitbeelding van de duivel. Dan heet hij trouwens meer specifiek de oude slang. In Openbaring 12 bijvoorbeeld, zodat er geen misverstand over zou bestaan. De oude slang, de draak, de Satanas, de verleider. Maar de slang is net zo goed een type van Christus. Ik heb het zo gauw even niet bij de hand. Maar er wordt nog ergens in Jesaja gesproken over een gevleugelde slang, die dus verdacht veel lijkt op kwetselkotel. Daar is een goede reden voor, maar die ga ik u dan toch maar niet vertellen vanavond. Maar de gevleugelde slang als uitbeelding van de koningen uit het huis van David en meer specifiek van de Messias. Als u het weten moet, nou, dan wil ik nog wel even zoeken in de pauze. Maar zo uit mijn hoofd weet ik dat zo gauw niet. Gaan we meteen zoeken, zuster? Oké. Okay. Jesaja 12. Ik zal het zo gauw niet weten, hoor. Dit is zo'n lang boek. Dat kan ik allemaal niet onthouden. Nou, het is niet Jesaja 12. Dus ja, dan moeten we nog even zoeken. Eventueel. Maar ik wou dat eigenlijk even vooruitschuiven. Ik bedoel maar te zeggen dat de slang een uitbeelding is... ook wel degelijk van de koningen uit het huis van David... en het is een messiaans embleem. Een embleem van de Messias. Want die zou regeren over hemel en aarde. Voor degenen die dat moeilijk vinden, hebben we een iets eenvoudiger variant. Die roep ik ook altijd meteen erachteraan. Dat is die van zowel de leeuw als de arend. Want de leeuw in de Bijbel is soms de Messias en soms is de duivel. Want de leeuw is een beeld van de heerschappij over al wat leeft. De koning der dieren heet het dan. En de arend is soms een beeld van Christus. Dat weet iedereen omdat het een symbool is van het Johannes-evangelie. Maar het is net zo goed een beeld van de duivel. Al bouwt gij u nest hoog, hoofd van een arend. Ik zal u vandaar nederstoten enzovoorts. Want het is een uitbeelding van degene die heerst over de onzienlijke wereld. De slang van de zienlijke wereld, de arend van de onzienlijke wereld. En de leeuw over alles wat leeft. Maar als je die begrippen hebt, dan begrijp je dat die woorden kunnen worden toegepast op verschillende personen. Maar het gaat niet om die persoon, het gaat om het begrip wat erachter spreekt voor de gelegenheid. Hebben we die nog?
De duivel doet zich altijd voor.
Nou ja, als je niet oppast, verwar je ze. Hè? Ja, daarom zeg ik, je moet het uit het verband leren begrijpen. Kom ik daar nou weer allemaal op? Weet ik niet meer. Goed, dan gaan we maar gewoon weer terug naar Genesis 44.
Over het helder zien.
Oh ja, over het helder zien. Ik kom er wel weer op. Ja, dank u, zuster. Over het helder zien. Het betekent waarnemen. Waarom dat zo is, kan ik je ook wel uitleggen. De werkelijke betekenis van dat woord nachas ligt dieper dan al die verschillende vertalingen. Met koper of slang of wat het maar is. Het woord nachas is de aanduiding van communicatie. Van contacten die gelegd worden. Verbindingen die gemaakt worden. Dat is de echte betekenis.
Koper.
Koper. Vandaar koper. Makkelijk is te zeggen, en die is echt makkelijk te zeggen, dat overal waar verbindingen gemaakt moeten worden, gebruikt men koper. Of het nou is voor elektriciteit of voor gas of waterleidingen, dat is altijd koper. Of wat dacht u van dingen die herrie maken om te communiceren? Trompetten. Koperen blaasinstrumenten. Trompetten zijn eigenlijk signaalinstrumenten. Ze zijn helemaal niet voor de muziek bedoeld van oorsprong. Daar had je cornetten voor. En trompetten, dat is, het geluid is meestal ook niet mooi, maar heel erg doordringend. Ik heb het er niet zo op. Nee, dat ben ik serieus. Het is niet echt muzikaal, nee, maar het draagt ver. En in militaire dienst moest er op zijn ding blazen. Hè, 's morgens bij de vlag en iets wat op het Wilhelmus leek en zo. Dan moesten we erop blazen. Nou goed. Maar het zijn signalen, geef acht en wat het maar was. En aanvallen. En, dus communicatie. Dan heb je nog de kerkklokken of bellen enzovoort. Dat is altijd koperen. Maar wat dacht u van deurknoppen? Scharnieren? Dat is allemaal voor communicatie. Voor beweging van de een naar de ander. Dat is altijd koperen. Dat is wat het uitbeeldt. Ja. Nou ja, dat is een omweg. Ons woord koper is het Hebreeuwse kafar. En kafar wil zeggen bedekken. En dus wegnemen. Er is wel een verwantschap, maar dat zijn twee totaal verschillende woorden voor één en hetzelfde begrip. Maar koper als zodanig, Nagas staat voor communicatie. Vandaar die koperen slang. Want ieder die zijn ogen richt op die koperen slang is, komt in gemeenschap met die slang en wordt met die slang verbonden. Want de volgende zin in het Johannesevangelie was: al zo lief heeft God de wereld gehad. Het was eerst gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo de zoon des mensen, opdat ieder die in hem gelooft, enzovoort. In de volgende zin, alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, enzovoort. Kortom, die slang is gewoon een type van de verhoogde Christus, tot in de hemel zelf, uiteraard. Want dat is zijn verhoging. Iemand zei, maar het was toch aan het kruis? Dan zeg ik, nee, dat was zijn vernedering. Dus ja, dat kan niet kloppen. Dus zijn verhoging. Bovendien tot in de hemel zelf, want er staat erbij in Johannes 3. Een stukje begint met: als u de aardse dingen niet gelooft, hoe zult gij de hemelse dingen geloven? En dan gaat het naar, meteen naar die slang, hè. Het gaat om hemelse dingen. Maar het is communicatie, verbinding leggen, gemeenschap maken. Maar gemeenschap houdt ook in het overdragen van kennis. Het met elkaar spreken. Het is communiceren. Communicatie zei ik toch, of zei ik dat niet? Kopen. Communicerende vaten. En als een mens een vat is, wel, wij zijn communicerende vaten als we met elkaar spreken. En zo sprekend komen tot gemeenschap, tot uitwisseling enzovoorts. En vandaar de betekenis van dat woord met waarnemen, want dat is ook communicatie. Zin. Helder zin, bij voorkeur. Zie? En om dat woord gaat het dus feitelijk, hè? Nagas, waarnemen. Ik heb een paar voorbeelden. Maar ja, ik vind het nooit. Ik weet nooit of ik dat nou moet doen of niet. Of ik dat soort termen moet uitleggen. Kijk, in Genesis 30, dat is hier niet zo ver uit de buurt, hè. Genesis 30 komen we de uitdrukking ook tegen. Genesis 30, vers 27. Toen zei Laban tot hem, Laban zei tot Jacob, dat was oom Laban, weet u wel, hè? Laban, ja. Toen zei Laban tot Jacob: zo ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ik heb waargenomen. Let even op het woord waarnemen. Waarnemen, in het Nederlands. Waarheid is helder, helder pakken. Grijpen, nemen, begrijpen. Waarnemen is dus gewoon helder zin. Ja. En daar komt zo'n woord vandaan, hè. Ik heb waargenomen, maar dit woord staat er, Nagas. Ik heb waargenomen dat de Heere mij om uwentwil gezegend heeft. Was Laban helderziende? Nee, hij had het gewoon gezien. Zag hij het helder? Ja, dat wel. Nee, ik bedoel, dit is niet bovennatuurlijk, dit is niet occult hier. En daar gaat het maar om. Als je het woord tegenkomt, is het niet noodzakelijk occult. Hoezeer ook het woord ook vertaald kan worden met slang. Dan denk je meteen aan occulte dingen, maar dat is eigenlijk ook niet terecht, hè? Het is gewoon waarnemen. Later vind je het woord in Leviticus 19, vers 26. Daar staat dat tot Israël gezegd wordt dat ze op geen vogelgeschrei acht zouden geven. En vogelgeschrei is de vertaling van ditzelfde Nagas. Ja, ik vind het ook komisch. Ik moet het die lui eens navragen later hoe ze in vredesnaam bij zo'n vertaling gekomen zijn. Het zal wel iets zijn wat ik niet begrijp, maar dat is vertaald met vogelgeschrei. Ze zouden niet op vogelgeschrei acht geven. Leviticus 19, vers 26. Maar daar slaat het natuurlijk, wat het ook betekent, het betekent daar natuurlijk iets occults, hè. Het gaat er wel degelijk over waarzeggerij daar. Ja. En datzelfde vind je ook in Numeri 23, vers 23. Numeri 23, vers 23, ook zo'n waarschuwing, maar daar heet het gewoon in de vertaling toverij. Zodat u ziet dat de vertalers toch niet helemaal gerust waren op wat betekent dat woord nou eigenlijk. En mocht u Strong's Concordance bij de hand hebben, in de computer bijvoorbeeld, u weet wel via het Strong-nummer, dan staat er waarschijnlijk bij, nagas betekent sissen. En er staat er waarschijnlijk tussen haakjes achter als van een slang. En voor zover het waarzeggerij betekent, zeggen ze dan dat komt omdat zo'n medium, want zo heet zo iemand, dat zo'n medium ook maar een beetje binnensmond mompelt en zit en dat je niet goed kan verstaan omdat een van de demon de controle over de spreekorganen heeft overgenomen. Dat staat er dan. Ik vind het altijd een beetje onbenullig, zulke dingen. Maar ja. En dus sissen. Maar als je in de Bijbel sissen tegenkomt, staat er gewoonlijk weer een ander woord. En dat had men beter kunnen vertalen met fluiten. Maar ja, doe maar. Doet er ook weinig toe nou. Hè? Maar het is maar dat u begrijpt. De vertalers hadden moeilijkheden met het woord. Maar het is zo moeilijk niet. Het staat voor communicatie, op welke wijze dan ook. En nou ben ik terug in Genesis 44, dat kan net even voor de pauze. Want als ze achterhaald worden en de beker gevonden wordt bij Benjamin, dan zegt hij in vers 15, Jozef zei tot hen, wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulke man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? En er staat dus weer, nagas, nagas. Maar kijk, als hij die beker nodig had om zekerlijk waar te nemen, hoe heeft hij dit dan gedaan zonder beker? Want hij zegt, je wist wel dat ik dat zekerlijk zou waarnemen. Maar het verhaal is gewoon, hij zou het merken. En soms zie je dingen niet gebeuren, maar je weet dat ze gebeuren en dat ze gebeurd zijn, omdat je andere dingen ziet of gezien hebt en ooit waargenomen hebt. En dan heet het, hoe heet het ook alweer? En deduceren en combineren en, hoe heet het die man? Holmes. Sherlock. Hè? Reduceren en deduceren en wat het maar was. Hè? Deduction. Watson. My dear Watson. Dat wil zeggen, dingen combineren en tegen elkaar wegstrepen. En dan weet je uit ervaring, oh, maar zo zit het. Nou ja. En die uitspraak over die slang als uitbeelding van de koningen uit het huis van David, dan wel van de Messias zelf, die is in Jesaja 14, vers 29... Jesaja 14 vers 29 in een profetie over de Filistijnen. Want Palestina in de Bijbel is de Gaza-strook, is het land van de Palestijnen, de Filistijnen. Verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. De koning van Israël was overleden, want uit de wortel der slang, en dus uit hetzelfde koningshuis, uit de wortel der slang zal een basilisk, een adder, voortkomen en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. En dat is een profetie over een nieuwe koning uit het huis van David, maar daaroverheen is het een messiaanse profetie. Ik ga er nou niet verder op in, het is volstrekt buiten de orde. Maar het gaat er maar om dat het hier niet over de duivel gaat, maar in tegendeel over de Messias zelf. En dat geeft mij gelegenheid om nog wat anders daarover op te merken. Dat woord nagas wordt dus vertaald met waarnemen. Van mijn part helder zien. Maar de Joodse traditie wijst erop dat dat woord nagas geschreven wordt met een noen, een geet en een shin. Met een 50, een 8 en een 300. Zodat dat een gematria oplevert, een getalswaarde van 358. Maar dat is dezelfde getalswaarde als het woord Mashiach, Messias. Want 358 is in de praktijk een messiaans getal. Spreekt over de Messias. En de slang is daar inderdaad de uitbeelding van. Dat is een tamelijk bekende Joodse traditie trouwens ook. En dat hangt samen met Genesis 49, vers 10. Dat is ook een beroemde uitspraak. Namelijk, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. En men beschouwt het als een, ik ook, men beschouwt het als een profetie, een belofte eigenlijk ook, dat de Messias zou voortkomen uit Juda. Uiteindelijk, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever, beide dingen spreken over koningschap, hè? Zowel scepter als wetgever. Ook elders waar die termen in de Bijbel voorkomen, spreken ze over koningschap. Dus het koningschap zal van jullie niet wijken totdat Silo komt. Silo wordt ook in de christelijke traditie beschouwd als een van de namen voor de Messias. Bij de Joden ook trouwens. Wat het ook betekenen mogen, het slaat in ieder geval op de Messias. En nu ik er ben, zeg ik meteen ook maar even dat er niet staat dat de scepter niet van Juda zal wijken nadat Silo gekomen is, maar totdat Silo komt. Dat wil zeggen, voordat de Messias komt, blijft die scepter ook altijd bij Juda. En het is een wat erg voorbarige profetie eigenlijk, of belofte, over dat huis van David een bestendig huis zou zijn, en dat er vanaf David tot aan de Messias altijd minstens één iemand uit het huis van David een koninklijke positie zou hebben, regerende over Israël. Of een deel ervan. Dat vind je later, pas vanaf 2 Samuel 7. Maar hier staat het feitelijk ook al. Maar dat ik hier nu terechtkom is omdat de uitdrukking Silo komt, volgens Joodse traditie, ik vind die dingen echt niet uit, maar dat volgens Joodse traditie Silo komt, of gewoon hij komt, Silo, want dat is wat er staat, dat levert eveneens een getalswaarde op van 358. En dat vindt men een argument om te concluderen dat het hier inderdaad over de Messias gaat. Heb je dat nog? Nee, Silo hangt samen met Shalom, met vrede. Rust. En Salomo, niet met Sela, dat is een andere S trouwens, van Petra. Je hebt meerdere S'en in het Hebreeuws. Je hebt de Samek, maar dat is weer een andere dan de Shin. Dus het is niet dat ze niet verwisseld worden soms, maar het is fundamenteel een andere term. Maar Nachash heeft ook die getalswaarde, 358, messiaanse term. De 3 staat voor beloften en 5 en 8 allebei voor vervulling van de beloften. 358 of 350, 350, die nullen erachter maakt niet zoveel uit. 3 staat in heel de Bijbel voor wat God beloofd heeft. En 5 en 8 worden beschouwd als vervulling van de belofte. 5 nog onzienlijk, dus in beginsel. En 8 in de praktische uitwerking. En als ik een schoolbord had, dan zou ik u even het opschrijven zo. Een 3 en een 8. En u begrijpt dat daar toch wel wat verwantschap is tussen 3 en 8. Ja, 3 is maar de ene kant, dus maar de helft. Bij een 8 komt de andere helft er ook tegenaan. En bij die 5 heb je hetzelfde figuur eigenlijk als een 3, maar het is gewoon een S-vorm dan, hè? Dat is de 5. En om het niet een S te laten lijken, moesten wij hem anders schrijven. Dus zo is naar beneden en dan zo'n streepje erboven. Maar dat is natuurlijk een heel ongelukkige manier om zo'n cijfer te schrijven. Dat is ook heel moeilijk, vond ik. Nou ja, daar heb ik nog een hele discussie over gehad met juffrouw van Straten. Maar toch maar, in 1951, maar dat doet er nou niet toe. Maar die 5, dat is dus ook een soort 3, alleen het bovenste deel is verdraaid. Er is verwantschap tussen. En dan zegt u, ja, daar zit Nederlands. Dan zeg ik, nee, dat zijn Arabische en dus wel degelijk Semitische tekens. Net als het Hebreeuws. En in het Hebreeuwse kwadraatschrift, dus het Hebreeuws van de Bijbel, heb je trouwens net zoiets. Dan zou ik je kunnen laten zien dat de 3 zich ontwikkelt tot een 5 en daarna tot een 8. En bovendien, in de Bijbel zelf, zitten wij nog met het verschijnsel dat men inderdaad die 5 en die 8 niet uit elkaar heeft kunnen houden. Zodat Noach gelezen wordt als Noah, met een H in plaats van een CH aan het eind. En Eva is eigenlijk Geva, maar men heeft hem abusievelijk gelezen als Heva. En via het Grieks raak je hem kwijt, want die hebben geen letter H. En toen werd het Eva, maar ze heet Geva. Enzovoort. Daar vind je datzelfde verschijnsel. Die 5 en die 8. De H en de G. De CH, zeg maar. Die worden verwisseld omdat je ze bijna identiek schrijft. En als, zeker als het slordig geschreven wordt, een klein beetje slordig en je kan het niet meer zien, het verschil. Maar ze houden verband met elkaar. 3 beloofd, 5 is al de vervulling en 8 is de definitieve zichtbare vervulling van de belofte. Heb je die nog? Nee, dat kunnen we ook al een hele avond aan wijden, maar dat schiet niet op dan, hè. Dus af en toe vertel ik u maar eens wat. Nagash, 358. De Messias dus. Want de Messias zorgt voor communicatie, voor gemeenschap. Heb u dat nog? Voor de uitwisseling dus van kennis en daarmee van wijsheid. Dat is Nagash. Van de slang staat ook dat hij wijs was. Nou ja, ook listig. En dat is een negatieve kant van het begrip wijsheid. Maar hij wordt als wijs beschouwd en beschreven in de Bijbel, hoor, de duivel. Men zou hem niet onderschatten. Maar van Christus staat, hij is ons geworden wijsheid van God. En bovendien in hem zijn alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Nagash is gemeenschap of communicatie en dus hij brengt eenheid. De Satan zal dat eerst doen, hier op aarde. Dat is de eenheid in het antichristelijke rijk. En daarna definitief de eenheid van het rijk van Christus zelf. Die heb je toch. Dat zit allemaal in dat woord slang. En in dit woord waarnemen en inkopen. Dus. Goed. Ook in het koperen wasvat en al die andere koperen dingen. En de koperen slang. Weet je nog, maak je een vurige slang en hij maakte een koperen slang. Maar koper is Nagash, een slang is ook Nagash. Dus een koperen slang had net zo goed een echte slang kunnen zijn. 2 keer hetzelfde woord. Een slang. Ja. Iemand die echt gemeenschap brengt. Dan gaan we weer terug. Hangt samen met de beker. Dat ligt voor de hand, want de beker is eigenlijk ook maar gewoon de uitbeelding van leven, of althans de bron des levens. Het woord wordt trouwens bij gelegenheid ook met bron vertaald. Een cistern. Weet je wat een cistern is? Een bassin in de grond. Meestal een natuurlijk bassin. Ja, dat men dan afdekt met een steen om het zuiver te houden. Je hebt sommige kleine en je hebt ook hele grote cisternen waar vele duizenden liters water in gaan. De grootste die ik mij herinner is notabene op de top, voor een Nederlander niet te begrijpen, op de top van de berg Hor, net onder het graf van Aaron. Als je echt naar de top wil, het graf van Aaron, dan moet je daar dus langs. Langs die grote cistern. Een enorm grote waterbron. En waarom dat is? Nou ja, het is de plaats van, niet maar van Aaron, eigenlijk. Het is de plaats van, hoe heet die, Eliezer. Die daar, Eleazar bedoel ik. De zoon van Aaron, die daar zijn priesterlijke dienst begon als tweede hoge priester van het oude verbond. En dus als type van het hoge priesterschap van Christus. En hij is de vorst des levens. En dus water, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Maar dat weet die Arabier niet die daar zaakje bewaakt. Die ken ik overigens goed. Meerdere malen ontmoet. Ja, maar goed. Weet hij veel, ja. Mijn beker, de zilveren beker. Zelve spreekt trouwens over verlossing. Dat is omdat verlossing... niet maar vrijmaking is, maar het is vrijkoping. Hè? Dat is in de vertaling altijd zoek. Verlossing is loskoping. Dus wordt een prijs voor betaald. En zilver is nou eenmaal geld, per definitie. En zilver staat dus altijd voor kopen. En daarmee van verlossing. Heel de nieuwtestamentische waarheid is, wordt gebouwd op dat begrip verlossing. En vandaar dan ook dat... dat een deel, niet alles, maar een groot deel van de tabernakel staat op zilveren voeten. En dat en zilverlingen, dat weet u, hè. Als prijzen betaald worden, is altijd zilver. Verlossing. Mijn beker, de zilveren beker, zult gij leggen in de mond van de zak des kleinsten, stond er in vers 2. En we waren inmiddels in vers 4. Maak u op, jaag die mannen achterna. En als gij hen zult achterhaald hebben, zo zult gij tot hen zeggen: waarom heb gij kwaad voor goed vergolden? Is het deze niet waaruit mijn heer drinkt? En waarbij of waardoor, dat is hetzelfde, hij zekerlijk waarnemen zal. Waarnemende waarnemen zal. Het maakt hem tot die communicatieve figuur. De man die gemeenschap brengt. Die leven brengt. Dat was Jozef, toch? En inderdaad, hij was de openbaarder der verborgenheden, heette dat. Hè? U weet wel, Safnat Paanea. De man die verborgenheden kende. De wijze man. Precies. Nou. Gij hebt kwalijk gedaan wat gij gedaan hebt. En hij achterhaalde hen en sprak tot hen diezelfde woorden. Let op dat het eerst woorden zijn van Jozef en daarna van die man. Ze worden uitdrukkelijk herhaald dus. En dan staat er, en zij zeiden tot hem, dan komt die discussie. Waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Het zij verre van uw knechten dat zij zodanig een ding zouden doen. Nou ja, we kennen die jongens. Het zou ons niet verbaasd hebben. Maar in deze geschiedenis zijn ze goud eerlijk. Hè? U weet wel, vroom. Bent u nog? Oprecht. Rechtop. Eerlijk, vroom. Zie het geld dat we in de mond onze zakken vonden, hebben wij tot u uit het land Kanaan wedergebracht. Beschouwen ze nu als bewijs van hun betrouwbaarheid. Hoe zouden wij dan uit het huis uw heren zilver of goud stelen? Bij wien van uw knechten hij gevonden zal worden dat hij sterven. En ook zullen wij mijn heer tot slaven zijn. Zeggen ze. Ze zijn wel erg... Ja. En hij zeide, dit zijn u ook al zo naar uw woorden. Bij wie hij gevonden wordt, die zijn mijn slaaf. Maar gij lieden zult onschuldig zijn. Alleen degene bij wie die gevonden wordt. Dan zegt de andere, dat hoef ik niet. Zal in slaven in Egypte waarschijnlijk ook geen gebrek. Maar goed. En zij haasten en een ieder zette zijn zak af van de ezel op de aarde. En een ieder opende zijn zak... Het is bijna komisch. Hè? Als je het langzaam leest, wordt het vanzelf een stripverhaal. Zie je de plaatjes erbij en zo. Hè? En hij doorzocht, beginnende met de grootste en voleindige met de kleinste. De kleinste. Benjamin blijft die kleine. Ja. En die beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Dat is de kleinste. Maar ja, logischerwijs, ze hebben al die zakken door moeten doorzoeken, van de oudste tot de jongste. Want het was bij de jongste, de kleinste. Heet hij hier. Ik heb niet geteld, ik weet niet hoeveelste keer is dat hij de kleine heet. Maar we moeten het even nazoeken. Hij heette de kleine in Genesis 42 vers 13, in 43 vers 29, in 44 vers 2, maar die heb ik zelf gemist in mijn agenda. Of in mijn notities. 44 vers 2. Ik moet er even bij zetten. Dat is dus weer niet volledig. En daarna in elk geval hier in vers 12. Daarna heet hij de kleinste in vers 20, in vers 23 en in vers 26 twee keer. En het is niet voor niks dat ik u dat noem. Dat had achterwege kunnen blijven. Als je één keer weet dat het de jongste is, oké, dan weet je dat. Nee, het wordt vele malen vermeld. Ik had er 8 geteld, nu zijn het er al 9. Ik meen dat ik er nog 1 over het hoofd gezien heb. En daarna heb je overigens ook nog buiten deze geschiedenis in 1 Samuel 9 de roeping van Saul. En Saul zegt, ik koning worden. Ik ben uit de zonen van Jemini, uit de stam van Benjamin betekent dat. De kleine, de kleinste stam van Israël. Dat is 1 Samuel 9 vers 21. En daarna zegt hij, en bovendien nog uit de kleinste familie, ook uit de hele stam. Dus erg klein. En die man heette Saul. Die was trouwens niet klein, als je mij vraagt. Was een kop groter, maar... En dat is het komische van die verhalen altijd in de Bijbel. Maar los van de kleine hebben we hem trouwens nog als de jongeling. Want zo wordt hij hierna kennelijk enigszins liefkozend genoemd. In 43 vers 8 was dat al. En hier in hoofdstuk 44 vers 20, vers 22, vers 30, 31, 32, 33 twee keer en in 34. Dat is 9 keer. Achter elkaar. De kleinste, een keer of 9, 10, 9 denk ik ook, eerlijk gezegd. En dan 9 keer de jongeling. En merkwaardigerwijze hebben wij dan ook nog Psalm 68. Dat zou je niet verwachten, ik ook niet, maar...
Als je de 150 hebt, kun je ook 68.
Maar of het toeval is, weet ik niet, maar van de week in... dinsdag, 2 dagen geleden, waren we in Oldebroek. En dan moest ik echt gewoon volgorde. Was ik in Psalm 68... En wat lees je daar, zeg? Daar lees je in Psalm 68, vers 28. Daar is Benjamin, de kleine. Merkwaardige wijze. Nou, dan hebben we bijna alles gehad. Want ja, u zou moeten begrijpen dat het noemen van die Benjamin als de kleine en als de jongeling dan toch op een of andere wijze, net als heel die geschiedenis van Jozef, nieuwtestamentische waarheid bevat. En dat het vooruit wijst naar nieuwtestamentische omstandigheden, tijden, waarheid of wat het maar is. Dus als je het makkelijk doet, zoek je de naam van Benjamin op in het Nieuwe Testament om te kijken of het ergens aanhangt. Of het aanhaakt. Nou, dan ben je gauw klaar, want volgens mijn statistieken vind je de naam Benjamin maar 4 keer in heel het Nieuwe Testament. De eerste keer is in Handelingen 8, als ik me goed herinner. Was dat zo? Nee, Handelingen 13 is de... Handelingen 13. Waar Paulus in Antiochië, in Klein-Azië, dat Antiochië is, en een samenvatting geeft van de geschiedenis van Israël. En volkomen overbodig meldt terecht. Na de richter en na Samuel gaf God een koning aan Israël, omdat ze een koning wilden, namelijk Saul. En volkomen overvloedig zegt hij bij uit Kis, uit de stam van Benjamin. De zoon van Kis uit de stam van Benjamin. Wat het in het verhaal moet, het was gewoon een evangelisatietoespraak, dus wat het erbij moet. Hè? Maar de man was gedispositioneerd, heet dat. Hij had een vooroordeel. We hebben het erover. De andere keer is Openbaring 7 vers 8. Daar heb je helemaal niks aan, omdat het gewoon een opsomming is. Er komen bijna alle namen van de stammen van Israël in voor. Zonder verder commentaar. Dan hou je er nog maar 2 over. De ene is Romeinen 11 vers 1... En de andere is Filippenzen 3 vers 5. Romeinen 11 vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Antwoord, dat zij verre. Want ik ben een Israëliet. Uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten. Want de enige Benjamin, dan wel Benjamin niet, die wij in het Nieuwe Testament tegenkomen, is Saulus van Tarse. Die heette dus net zoals koning Saul uit eveneens Benjamin. En dat is waarschijnlijk waarom Saulus van Tarse op zijn zendingsreis dat ook meteen noemt. Hij gaf hem een koning, Saul, maar zo heet hij ook. Uit Benjamin was hij ook. Lag voor de hand. Misschien was hij wel familie, misschien stamde hij wel van hem af. Het zou me niks verbazen, maar het staat er niet. Het zou me niks verbazen dat hij bijvoorbeeld van Jonathan af zou stammen. Van Mephibosheth dus. Of, hè? Dat vraag ik hem later na, ga ik hem echt vragen. Ja. En dan zegt hij, hoe weet je dat? Ik heb een boek gelezen.
Ik heb waarnemende waargenomen,
inderdaad. Dat is de goede, die zal ik onthouden. Ja. Je zou trouwens ook moeten opmerken dat de man niet zegt, ik ben toch een Jood? Heeft God zijn volk verstoten? Nee, ik ben toch een Jood? Maar dat zei hij niet. Hij zei, ik ben een Israëliet, zaad van Abraham, stam van Benjamin. En dan hebben we nog Filippenzen 3. Want ik wil niet verdwalen in dat onderwerp daar, van die hoofdstukken. Filippenzen 3, waar Paulus zegt, nou ja, als er dan geroemd moet worden in het vlees en naar de oude mens dus, dan zegt hij, wel, meent iemand te moeten of te kunnen roemen in het vlees, dan zegt hij, ik nog meer. Dus Filippenzen 3, vers 4. Als mens had hij heel wat in te brengen, heel wat bagage. Hij zei, besneden ten acht, en let op dat hij niet zegt, ik ben Jood. Het lag zo voor de hand, maar hij zegt het niet. Prachtig vind ik zoiets, hè? Dat er niet staat. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën. Ja, daar kom je me zo niet op. Hij wel. Maar niet Jood, hè? Een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeeër. Hoe dichtbij kun je zitten? Hè? Want dat is Joods, hè? Dat is een Joodse secte, religieus althans. Maar hij heeft het over zijn natuurlijke afstamming. En die is niet Joods. Die is niet uit Juda, die is uit Benjamin. Nou maakte de stam van Benjamin officieel, maar dan ook alleen maar officieel, deel uit van het tweestammenrijk, dat in het algemeen wordt aangeduid als de Joden, dat is inclusief die Benjaminieten. Maar als u op de hoogte bent van de Bijbelse geschiedenis, dan weet u ook dat een belangrijk deel van Benjamin gewoon leefde onder de 10 stammen van Israël. En niet bij Juda, maar bij Efraïm dus. Hè. Het lag trouwens op de grens. Benjamin lag tussen Efraïm en Juda in, feitelijk. Dus toen maar weer. Maar Paulus zegt niet, ik ben een Jood. In ieder geval, voor zover hij dat was, was het religieus. Maar qua afstamming niet. Hij was wel Israëliet. Uit de stam van Benjamin, dat is die stam waarvan de Bijbel zegt dat die stam officieel aan Juda werd meegegeven, opdat Jozef altijd een lamp zou hebben in Jeruzalem. En Jeruzalem was grondgebied van Benjamin, niet van Juda, van Benjamin. Benjamin werd geacht licht van Jozef te zijn bij Juda. Benjamin vertegenwoordigt niet de Joden, Benjamin vertegenwoordigt Efraïm, dat wil zeggen Jozef. Daar gaat het om. Nou ja, wat moet ik er meer van zeggen? Niks, behalve dan, nou hebben we een Benjamin niet in het Nieuwe Testament. En hoe heet die man?
Paulus.
Wat betekent Paulus? I rest my case. De kleine? Dus hoe dan ook, als dit soort zaken een uitwerking heeft op het Nieuwe Testament, een vervulling heeft, een toepassing heeft in het Nieuwe Testament, het enige waar je terechtkomt, is bij de apostel Paulus. Er is geen andere optie. En andersom, Paulus, de kleine, het Benjamin, je zoekt het Oude Testament na en het blijkt dat Benjamin gewoon zo heet. Benjamin, de kleine. Kleinste bestaat niet, hè. Het is gewoon de kleine. Men vertaalt het met kleinste, want dat is ons taalgebruik. Maar het is de grote en de kleine. Dus het is gewoon het woord. Zoar. U weet wel, dat is die plaats waar Lot naar zou vluchten. Zoar. Zoar. De... Lot, hè? Dat betekent klein, ja. Dan mocht je, dus, Lot stelde voor om daarna te vluchten. Maar Lot is het beeld van het ongelovige Joodse volk met een sluier en levend onder de wet. Want Lot betekent de sluier. En Sodom wordt verwoest, dus hij moet eruit gered. Hij wordt geacht een gelovig overblijfsel te zijn uit Juda. En hij zegt, kan ik niet vluchten naar Zoar, naar die plaats daar. Zie je, die is klein, een kleine plaats daar, Zoar. Maar zo is het maar net, want het gelovig overblijfsel uit Juda, in de dagen van het Nieuwe Testament, komt echt bij Paulus terecht, hoor. Zoar, bij die kleine apostel. En dat hij ook qua gestalte klein was, dat hebben we de Corinthiërs hebben ons dat wijsgemaakt, hè? Hebben ons dat verteld. Was geen man van aanzien, klein van gestalte en stelde niet veel voor. Nee, maar hij was het licht van Jozef en hij vertegenwoordigde Jozef. Ja, dan ben ik aan het eind vanavond, is het verhaal weer niet af, hè. Het gaat nou elke keer zo. Want ik heb hem weggeslagen, en ik praat nou even voor het vaderland weg, hè. Bijna niemand doet nog iets voor het vaderland, maar ik vanavond ook. Het is de baan mei, dus dan ligt het voor. Ja. Dus vertel ik maar voor het vaderland weg. Die tekst in Psalm 68, daar is Benjamin, de kleine. Wat moet die Benjamin daar eigenlijk? Waar gaat het over? En dat is de aardigheid. De psalm spreekt over nieuwtestamentische gemeentelijke waarheid. Wij weten dat om een heleboel redenen, zeker. Maar de belangrijkste is vermoedelijk die uitspraak van vers 19. Dat is een paar versen daarvoor. Die van opgevaren zijnde naar de hoogte hebt gij de gevangenis gevankelijk gevoerd. En gij hebt de mensen gaven gegeven om uit te delen. Ja, ook de wederhorigen om bij hen te wonen, o God, enzovoorts. Het is een tekst die in Efeze 7 wordt aangehaald en wordt toegepast op de gemeente. Nou, dat is te zwak uitgedrukt. Paulus zegt, dat gaat over de gemeente. Want die gevangenis, nou in de praktijk is dat Christus, is het namelijk Christus en de gemeente. De gevangenis, in de zin van in ballingschap, buiten de legerplaats en onder aanvoering van het hoofd van de gevangenis. Die heet, u weet hoe het hoofd van de gevangenis heet, toch?
Ja, Jozef.
Jozef, ja. Christus. En Paulus beschrijft dat en begint met... Ik bid u, ik de gevangene in de Here. Zo begint het hoofdstuk. En een paar versen verder staat dan... Daarom zegt hij, opgevaren zijnde in de hoogte, enzovoorts. Waar het over gaat, is over gemeentelijke waarheid. En als die verder beschreven wordt in de rest van die psalm, maar daarvoor was dat ook al hoor, maar in de rest van de psalm, dan wordt genoemd, daar zijn ze dan. En in de psalm is duidelijk dat het over Israël gaat, maar via die aanhalingen en verklaringen weet je dat het over de gemeente gaat. En dan staat er, en daar is, kijk eens wie we daar hebben, daar heb je Benjamin, die wordt als eerste genoemd, die kleine. Maar dat is gewoon een verwijzing naar de bediening van de apostel Paulus. Die loopt voorop. Dat is de belangrijkste. Hij was de kleinste, maar hij is de belangrijkste. Wordt ook het eerste genoemd. En heeft ook een gezelschap bij zich. Staat er ook allemaal in Psalm 68. Hè? Daarna wordt gesproken over de eersten uit Juda. Maar ja, dat slaat op de 12 apostelen. Of misschien waren er meer. Misschien de 70 of de 500. En daarna ziet u dat genoemd worden twee andere namen van stammen, namelijk Zebulon en Naftali. En er is nog maar één ander schriftgedeelte waarin slechts deze twee namen bij elkaar genoemd worden. En dat is aan het eind van Jesaja 8, als ik dat heb nooit onthouden. Sorry. Aan het eind van Jesaja 8, dat wil zeggen, daar staat het: in de hele wereld zou het licht uitgaan, maar ergens zou het opgaan. Ja. Namelijk in het land van Zebulon en Naftali. Ja. Hebben jullie die? Ja. Want dat is waar de zaligheid, waar het licht terecht zou komen bij het aanbreken van onze bedeling. Er staat ook waar ze zijn, namelijk in Galilea der Heidenen. Meestal verspreek ik me dan meteen en zeg in Gallië der Heidenen. Want dat is natuurlijk waar het over gaat. Ik bedoel, die stammen van Zebulon en Naftali, die waren voor de dagen van de Heer Jezus al minstens 600 jaar weg. Nou, veel langer al. Maar goed, ze waren de eerste die weggevoerd werden zelfs. Dus die waren er nooit en die hebben daar nooit gewoond. En in de dagen dat ze daar woonden, heette het ook niet Galilea daar. Dat is pas een veel latere term. Het is een profetie over Gallië. En daar wonen Zebulon en Naftali. En Zebulon, dat hoort u eigenlijk te weten, want wij spraken voor het vaderland weg. Ik hoef er ver over mijn tijd. Ik laat het gewoon van het bandje aflopen. Voor het vaderland weg. Want Zebulon, of wij weten helemaal niks. Dat is erg dom trouwens, als je niks weet. Wij kennen zelfs een rijk, dat heette Sabulistan. Daar komt de klemtoon. Sabulistan. Ja. Ergens in, achter het Midden-Oosten, zal ik maar zeggen. Ja. Voorbij de Kaspische Zee, Sabulistan. Het is gewoon het rijk van Zebulon. Dat is daar niet meer. Dat komt omdat die lui uit Zebulon bij ons terecht zijn gekomen. Alleen wij spreken de B niet uit. Of althans, we spreken hem wel uit, maar als W. Want een B is een W, dat is hetzelfde in het Hebreeuws. Dus wij noemen ze niet Zeben. Hoewel u in de geschiedenis ook Zweben tegenkomt. Zeben. Dat schrijf je meestal met een U ertussen. S-U-E-B-E. En dan Zweben. Zucht het maar eens na. En in Nederland heten ze Zeben. Maar dat spreken wij niet uit. Wij noemen ze Zeven. En het land heet Zeeuwland. U dacht dat het Zeeland heette. Maar Zeeland, hoef je maar even over na te denken om te weten dat dat niet kan. Is het nou zee of is het nou land? Het kan niet allebei. Zeeland is gewoon onzin. Hoewel ik een zeerot gekend heb. Die had het, nee, een boer. Ik heb een boer gekend, die had het land aan de zee. Maar goed. Een landrot. Had een land aan de zee. Maar laat maar even zitten. Maar dat is erkend. Je weet of niet waar de naam Zeven vandaan komt, of het komt inderdaad van Zebulon. En daar is zelfs een film over. Ja, er is een film over de verwantschap, de Nederland in het algemeen dan, en de stam van Zebulon, en wat de Bijbel erover zegt. Er is ook een boek van. Stamt uit de 60er jaren, geloof ik. Eventueel hebben we dat ook ergens. We maken er geen propaganda mee, want je krijgt zo meteen zo'n slechte naam, weet je wel. Ja. Maar we hebben dat wel, daarom zeg ik het ook. Als je daar belangstelling voor hebt. Boeken hebben we ook trouwens, hè? Ja, ik dacht dat het er lang niet meer was, maar het is er wel, ja. We hebben er een paar ingeslagen en de. En die film, er was een film, een bioscoopfilm, die staat op, hebben ze op DVD gezet. En ik heb er één gekregen met de mededeling, koop je maar zoveel als je wil. Nee, er is niemand meer die daar rechten op heeft.
Wonderen Tijding heet het,
geloof ik. Nee, Wonderen Parallel heet het. Nou, je het zegt, herinner ik me dat. De parallel tussen Nederland en Zeeland. Parallel die met name ook in Noord-Holland. Met grote, zeker in de Zaanstreek trouwens, terug te vinden is. Maar goed, daar vertel ik maar niet meer over. Maar dat is Noordwest-Europa. Dat is het putje van Europa, dat weet je, het putje. Al die rivieren die komen hier in Europa. En die mensen trouwens ook, alles komt hier naartoe. En dat blijft dan hangen in Rotterdam. Nee, 100 jaar geleden ook. De Joden die vluchtten voor de pogroms in Oost-Europa. Die kwamen allemaal in Rotterdam, een deel in Amsterdam. En van daaruit gingen ze dan verder naar Amerika. Ik heb nog altijd spijt dat mijn voorvaderen ook niet gewoon meegegaan zijn daar naartoe. Maar ja. Hè? Hè? Heb je een poosje? Nee, ga ik niet uitleggen. Nee, maar ik meen het eigenlijk wel, maar vooruit maar weer. Maar, want dat was de goede richting op, hè. Die kant is Israël ook opgegaan. De Joden waren de laatsten trouwens die die kant op gingen, eerlijk gezegd. Maar dat is wel de route die Israël in het algemeen gevolgd heeft. Allemaal banden samen hier, met name in deze lage landen. En daar kan je niet verder. En dan is er nog maar één route, die is... Of door de drooggevallen Noordzee, maar dat wilde maar niet lukken. Bij Sassenheim hebben ze die staf nog uitgestoken over het water. Maar dus toen zijn ze scheep gegaan, zijn overgestoken. Zo komen de Kelten in Brittannië en later de Saxen. Dat zijn de stichters van Sassenheim, dat begrijpt u toch? Sassenheim heet het. Sassenheim, daar wonen de Saxen. En die zijn vandaar overgestoken. En daarna zijn ze, die niet overstaken, zijn weer verjaagd worden door de Friezen. Die langs de noordkant kwijtkwamen. Zo, ook in Rotterdam aankwamen. Maar goed. En die hebben die Saxen weer naar het oosten van het land verdreven. Maar dat is geschiedenis. Gewoon Nederlandse geschiedenis. Maar het waren allemaal Israëlieten. De Friezen, de Franken, de Saxen. En daarvoor de Kelten. Enzovoorts. Maar meer allemaal door elkaar lopen. Het is waar de Bijbel het over heeft. Waar gaat het naartoe? Naar Zebulon. Naftali, daar heb ik nou verder niks over gezegd. Naar Gallië. En zo is het ook gegaan. Maar de belangrijke man in het verhaal was Paulus de Kleine uit Benjamin. En nog een heel andere, heel belangrijke, was natuurlijk gewoon ene Jozef. Maar daar hebben we het dus de volgende keer over. Over de beker van Jozef, maar een tamelijk recent, al is het dan minstens 1500 jaar geleden. Tamelijk recent is een heel verhaal ontwikkeld, dat echoot de hele wereld door, over een beker die men een graal noemt en die zoek is en die men zoekt. En je raadt nooit waar hij gevonden wordt. Ik zou het ook niet weten, maar... Maar ook, en die is dan in West-Europa zoek geraakt. Het zij hier in Gallia, het zij in Britannia, aan de andere kant van het water. Aan beide kanten bestaan die verhalen. En als je vraagt, hoe komt die, wat is dat voor een beker? Is het antwoord, dat is de avondmaalsbeker. En hoe komt die dan hier? Want ik noem dat maar hier, hè, het is niet ver uit de buurt. En het antwoord is, door Jozef. Dat was de beker die Jozef meebracht. En die is hier zoek geraakt. En als ze mij nou zou vragen, waar is het ding, dan zeg ik bij Benjamin. Ja. En als je dan vraagt, waar is Benjamin, dan zeg ik, nou, dan wordt het iets te ingewikkeld. Maar misschien dat we het daar volgende keer nog wel eens over hebben. Maar het mogen dan legenden zijn, maar ik ben bang dat ze een zeer grote kern van waarheid hebben. Al was maar omdat ze in wezen, maar niemand vertelt je dat, ontleend zijn aan deze profetische geschiedenissen in Genesis 44. Ik denk dat ik ongeveer wel alles gelezen heb. Nou, wat gisteren uitgekomen is, weet ik niet. Maar ongeveer wel alles gelezen heb wat er over dat onderwerp geschreven is. Dat ben ik heel serieus. Over die graal en over King Arthur en wat het allemaal maar was. En de meeste van de plaatsen die in die verhalen een rol spelen, heb ik ook bezocht. En zo. Ik bedoel, ik heb het niet zomaar over een wild gerucht. Het is bloedserieus. Er wordt bloedserieus over geschreven. En ik ben nog nooit tegengekomen een verband met de beker van Jozef uit Genesis 44. En dat vind ik verbijsterend. En ik ben er wel heel blij mee. Want dat betekent dat die verhalen dus niet in elkaar gestoken zijn. En dus niet bedacht is. Laten wij eens een mooi verband leggen van met de Bijbel. En een uitvoering of vervulling daarvan. Of een toepassing daarvan. In onze moderne christelijke tijd, om zo te zeggen. Niemand, ever. En ook in christelijke kringen heb ik het nooit gehoord. Helemaal nooit. En daarom denk ik dat het verhaal dus echt waar is. En dat wel degelijk ene Jozef de avondmaalsbeker heeft meegenomen naar het land der Galliërs, dan wel der Kelten. Waarna natuurlijk de vraag is, want wij Westerlingen vragen dat altijd, maar waar is het ding dan gebleven? Nou ja, dat weten wij niet. Maar het idee is niet uit te roeien. Iedereen weet er wel een stuk cultuur. Van de heilige graal. Waar is het ding gebleven? Maar waar het in werkelijkheid over gaat, hoe zit dat met het evangelie, met het nieuwe verbond, met eeuwig leven enzovoort? Het is hier ergens terechtgekomen, maar we zijn het kwijt. Hoe zit het ook alweer? En we zoeken ernaar. Toch? Of niet? Nou, ook al niet meer, denk ik, langzamerhand. Maar wie zoekt, vindt. Nou, meer daarover de volgende keer. Komt heel goed uit. Want ik denk dat we de volgende keer avondmaal vieren. Omdat dat nou eenmaal ook hier de traditie is. Hè, dat we dat de laatste avond van de serie doen. Dus het komt me heel mooi uit. Spreek over de beker. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor het voorrecht dat we ook vanavond weer hier mochten zijn en ons mochten verdiepen in deze oude geschiedenissen met een rijke profetische betekenis. We danken u in de eerste plaats dat we daaruit leren dat deze Bijbel die wij voor ons hebben, die wij koesteren, dat dat daadwerkelijk uw woord is. Dat dat geen mensenwerk kan zijn en daarom van u moet zijn en daarom waar. En we danken u dat dat grond is, ook voor ons, om des te meer onze hoop en verwachting te stellen op degene in wie al uw beloften ja en amen zijn. Ook deze beloften die aan Jozef gedaan zijn. Wij danken u voor het voorrecht deel te hebben aan dat nieuwe verband. Te mogen aanzitten inderdaad overdrachtelijk aan uw tafel. Dat u het bent die ons leven geeft en ons mede-erfgenamen maakt van dat eerst geboorterecht dat oorspronkelijk door u werd toegewezen aan Jozef en dat in onze dagen wordt toegepast en vervuld aan ons die geloven in onze tegenwoordige tijd. Wij zeggen u dank te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen, die als elke eerstgeborene in de hemel is opgeschreven en daar een thuis heeft. En we danken u voor dat vaderhuis met zijn vele woningen. Te mogen weten waar ons thuis is en waarheen wij onderweg zijn. En wij bevelen ons daarom bij u aan. En vragen u, Vader, wees u ons nabij. Op grond van dit onvergankelijke woord, deze onvergankelijke beloften, en op grond van het verzoeningswerk dat u tot stand hebt gebracht in onze heiland, de Heer Jezus Christus. Amen.